Wilt u allemaal even rustig blijven zitten, zo min mogelijk bewegen even, dat duurt maar een paar minuten, dan kunt u weer wat gaan bewegen. Ik zal u ondertussen vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Dat kiest hij zelf of dat laat hij aan de zaal over, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. U kunt die vragen op de briefjes schrijven die u op tafel vindt en die kunt u dan hier in de pauze inleveren. U vindt hier op de tafel vooraan allerlei verslagen van bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden. Die kunt u voor een klein prijsje kopen. Maar omdat het deze keer de laatste keer is voor, van dit seizoen, heb ik op een tafel daar verderop een aantal stemmen liggen van vorige jaren. En dat is dan uitverkoop. En dat, die gaan dan voor 20 stuks voor 5 gulden. Dat kunt u daar aan die tafel uitzoeken. Alleen die verste tafel daar, dus niet hier. Hier kosten ze de normale prijs. Dan heb ik nog even een mededeling. Het is de gewoonte om de laatste keer van het seizoen, om dan het medium, hij is er nou toch niet meer bij, dus hij hoort dat waarschijnlijk niet, het medium een vakantiecentje mee te geven. Er zijn altijd mensen die dat graag willen doen. Dan heb ik hier vooraan een doos staan. Degene die dat nou in de pauze een bijdrage willen geven, die kunnen dat hierin stoppen. Dit waren de mededelingen. Ik geef nu het woord aan de spreker.
Juist, dank u. Zo vrienden, ik moet natuurlijk beginnen met u te vertellen dat we niet al wetend of onfeilbaar zijn. Maar ja, met een stem voor een kwartje kun je dat ook niet verwachten. Ik heb geen speciaal onderwerp in gedachten voor vanavond. Dus wanneer u zelf een bepaald punt wilt aansnijden, is dat goed, maar kiest u wel een onderwerp.
Kunt u iets vertellen over de homeopathische geneeskunst en het mysterieuze van de werking van de verbinding?
Ja, kijk, over homeopathie kun je natuurlijk heel veel zeggen. En er zijn ook heel wat boeken over, ook meer populaire. Waardoor het duidelijk wordt gemaakt dat genezen op veel verschillende manieren kan worden benaderd. Wanneer je vanuit ons standpunt dus de zaak bekijkt, dan zeg je, ach, een lichaam is meestal net een machine. Er is weinig nodig om een onderdeel te starten en dan werkt het vanzelf. En dat is nu eigenlijk het beginsel van de homeopathie. Breng sporen binnen waardoor bepaalde functies in het lichaam worden gestimuleerd en gestart en dan zal dat lichaam verder zelf de rest wel kunnen doen. Maar ja, daar heb je zo ontzettend weinig voor nodig, hè? Dat zijn oplossingen met verdunningen tot bij wijze van spreken miljoenste deel. En hoe kun je daar een chemische industrie op laten draaien? Dus goed, wat is het raadsel ervan? Het raadsel ligt eigenlijk in de kwaliteiten van de cel, van het lichaam. Het lichaam heeft namelijk de gewoonte wanneer het zichzelf opbouwt, dus dat na de conceptie, om een aantal kwaliteiten, die zijn erfelijk aanwezig, in te bouwen. De geest kan erop reageren en kan factoren die niet bij beide ouders gelijk aanwezig zijn versterken of verzwakken. Maar je komt uiteindelijk dan toch met een lichaam met zwakke punten. Wanneer je ziek wordt, dan zijn meestal die zwakke punten erbij betrokken. Wat dat betreft zullen zelfs de astrologen die zich mee bezighouden u vertellen, het ene type heeft zwakke voeten en enkels, een ander heeft last van zijn longen, de derde die moet op zijn lever passen. Ja? Ja, en als je dus dat niet doet, heb je kans dat je eindigt als een broodje half om. Half alcohol, half gal. Maar degene die, eerlijk gezegd, juist opgroeit, die heeft mogelijkheden in dat lichaam. Maar die mogelijkheden zijn afhankelijk onder andere van levensstromen. En dat is niet helemaal gelijk met de neurale netten. Het is dus niet dat je zegt, oh, dat loopt gelijk met het vegetatieve of iets anders. Je kunt gewoon zeggen, er zijn in dat lichaam levensstromen. Die hebben een bepaalde balans ten aanzien van elkaar. Ze doorkruisen het lichaam steeds in diagonalen. Wanneer in zo'n levensstroom ergens iets niet helemaal juist functioneert, en dat kan zo goed een psychische als een fysieke verstoring zijn die de aanleiding vormt, dan ontstaat een onevenwichtigheid in het hele lichaam. Het resultaat is dat het lichaam dan niet kan functioneren zoals het behoort. Maar de verstoring maakt het ook onmogelijk dat wat anders nog wel eens gebeurt, de rest van het lichaam gaat compenseren voor een deel dat zwak is en dat misschien ziek is of uitgevallen. Hierdoor sta je voor de grote moeilijkheid dat je die levensstroom in balans moet brengen, of dat je dat dode punt waarbij eigenlijk niets in afweer functioneert moet stimuleren. Nou, daar gebruik je dan onder meer homeopathische middelen voor. Er zijn heel veel andere methoden. Je kunt kruiden gebruiken. Wanneer je kruiden gebruikt, is heel oud hoor. Nou, dat werd al bestudeerd in de tempels van Ninive en Babylon. Dus dan doe je eigenlijk hetzelfde. Je brengt stoffen binnen, meestal in een redelijke verdunning, soms tamelijk compact, en dan zijn ze vaak ook wat gevaarlijker, waardoor dat lichaam gedwongen wordt te reageren. Reageert het eenmaal op één punt, zo redeneerde men vroeger, dan zal het op alle punten actief gaan worden. Aan de andere kant kun je natuurlijk geestelijk genezen. Wanneer je een geestelijke genezer hebt, dan kan hij zijn invloed uitoefenen, onder meer op die levensstromen, dus op de potentie van levenskracht die aanwezig is. En wanneer je in staat is om deze iets beter te maken en iets juister, dan volgt daar bijna automatisch uit dat het lichaam plotseling weer harmonischer gaat reageren, daardoor gemakkelijker ontdekt dat er een fout is en zijn eigen afweerkrachten stimuleert om daar eens eventjes schoonmaak te gaan houden. Kun je dan nog wat extra energie en toevoegen aan het lichaam? Nou ja, dan krijg je dus wat men noemt de geestelijke genezing of de gebedsgenezing, want al die dingen hebben wel verschillende namen en technieken, maar ze komen op hetzelfde neer. Het grote raadsel bij al die dingen is eigenlijk dat de mens niet geleerd heeft om zelf meester van zijn lichaam te zijn. Want wanneer je de baas bent over jezelf, dan kun je je lichaam gewoon bevelen geven. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, dit voel ik niet, daarop reageer ik niet. Maar je kunt even goed tegen jezelf zeggen, dit is onaanvaardbaar, ik genees dit. Er zijn wel voorbeelden van mensen die dat zo sterk hebben geleerd, dat ze in staat zijn om een deel van die suggestie, zeg maar, over te brengen op een ander, plus wat energie. Een van de meest bekende en overigens ook geregistreerde gevallen is een oude, ja zeg maar, fakir die aanwezig was toen een blanke gebeten werd door een koningscobra, de Naga dus. Het was duidelijk, men had geen tegengif bij de hand, en na ongeveer 20 minuten dan is het wel bekeken. De fakir ging er naartoe en zei, er is niets aan de hand, Sahibs. Hij streek over die hand, terwijl hij keek in de ogen van die persoon. Even daarna ontstonden er druppeltjes die gewoon door het lichaam naar buiten werden geperst. Precies op de bijtwonden dus, waar de slang had toegeslagen. Dit bleek, men heeft ze namelijk afgedept en later geanalyseerd, cobragif te zijn. Je zult u zeggen, ja, hoe kan het nou? Die cobra had toevallig niet een van de venen geraakt, dat is duidelijk. Hij had gewoon in het vlees geslagen. Maar als er iets binnendringt in een spier, dan kan die spier dermate gestimuleerd worden dat hij alles wat vreemd is langs de weg van de minste weerstand naar buiten drijft. En dat was in dit geval de geperforeerde huid. Zo simpel gaat dat dus. Heel wat mensen staan daar een beetje van te kijken. Net zo goed als ze niet helemaal kunnen begrijpen waarom bijvoorbeeld acupunctuur ook al zo die eigenaardige resultaten heeft. Ach, u hebt het misschien wel eens gehoord. Je kunt onder acupunctuur iemand opereren terwijl je eigenlijk geen verdoving nodig hebt. wanneer je kijkt wat er in feite aan de hand is, dan veroorzaakt men een blokkering van het zenuwstelsel. De pijnprikkel valt weg, daarmee shock en allerhand andere verschijnselen. Dan kun je wel zeggen, ja, maar we laden dat op met Jan en met Yin, nietwaar, en de hele Chinese familie. Maar ja, als ik van Jan hoor, dan weet ik nooit, dan denk ik, ja, welke Jan bedoelen ze? Ja? Van Schaffelaar zal het wel niet geweest zijn. Maar goed, die mensen die hebben daar dus een theorie voor, een verklaring. Maar als je die verklaring nu eens heel erg met zout neemt, zegt, nou, ik weet het nog niet, dan blijft het effect bestaan. Het blijkt ook dat je met die acupunctuur niet alles en iedereen kunt beïnvloeden. Je kunt iemand van het roken afhelpen wanneer hij niet wil roken. Maar als hij eigenlijk wel wil roken en er alleen af wil omdat iedereen zegt dat het zo slecht is, dan heeft hij een conflict. Het resultaat is dat de acupuncturist wel tijdelijk de lust naar nicotine kan verminderen, maar niet blijvend. Hetzelfde wanneer je iemand hebt die af moet kicken van een of andere zwaarder druk. Dat kan inderdaad, wanneer iemand dat heel intens wil, middels acupuncturen mogelijk gemaakt worden. En wel zodanig dat die erge krampen, die meestal optreden wanneer je niet meer gebruikt enige tijd, dat die voor het merendeel althans achterwege blijven. Je voelt je wel niet prettig, maar het is niet werkelijk een lijdensweg waarbij je half bezeten bent. Goed, dan kun je iemand dus zo clean maken. Maar als hij dat eigenlijk niet wil, wanneer hij zoekt naar een uitweg uit een probleem en daarvoor de druk heeft gekozen, en je kunt het probleem niet opruimen, nou, dan gaat hij terug naar de drugs. Dat is logisch. Dat is nou ook, wanneer we even terug mogen komen, bij die geneeskunde methode waarbij we met sporen van stoffen werken. Wanneer we een symptoom bestrijden, dan kunnen we dat symptoom zeker door het lichaam laten onderdrukken. Maar dan krijgen we toch een secundaire reactie, dan ontstaat er iets anders. Alleen, wanneer we de juiste combinatie van sporen gebruiken, dan hebben we het hele lichaam geactiveerd. En dan weten we misschien niet precies waar de oorzaak zit van de geconstateerde symptomen. Maar dan blijken ze toch voor een deel zichzelf op te lossen. Dat is precies hetzelfde als bij bepaalde methoden van genezen van kanker. Nu weet ik, dat is een probleem voor de mensen, want ze willen een garantie hebben en die kun je niet helemaal geven. Maar wanneer we kijken naar de oorzaak van kanker, dan is het toch in de eerste plaats een verzwakking die in de weefsels plaatsvindt. Zonder die verzwakking kan geen weefselwoekering ontstaan. Geen aangename en geen kwaadaardige. Wanneer ik dus dat lichaam prepareer, ik geef daar vitamine aan, dat zijn actiestoffen in feite. Ik geef daaraan voedingsstoffen die zouten bevatten, die het lichaam dwingen om onder andere de spijsvertering anders te gaan regelen. Dan versterk ik het lichaam, want dat doe ik in feite. Maar het resultaat ervan is dat het gezwel dat zich aan het vormen is, wordt ingekapseld. Wanneer het lichaam gezond blijft, dan zal het bij die inkapseling te werk gaan, zoals het doet bij oude en versleten cellen. Het gaat deze reabsorberen. Het gaat ze dus weer omzetten in ten dele afvalstoffen, ten dele voedingsstoffen. En dan kan die kanker inderdaad verdwijnen. Alleen, het proces duurt enige tijd. En je kunt dus niet zeggen, nou ja, ik heb nog een maand te leven, nu ga ik het proberen. Dat is ook weer niet mogelijk. En op deze wijze bestaan er dus in die medische wetenschap heel wat eigenaardigheden en wonderen, waar men vooral bij de bewonderaars van de chemotherapie eigenlijk niet zoveel heil in ziet. Ik denk dat de dokters heel vaak één ding vergeten in deze dagen. Een medicus is niet alleen maar de monteur die even het kapot geraakte apparaat nakomt kijken en in orde maakt, of desnoods een hinderlijk onderdeel verwijdert. De dokters zijn, of ze het willen en weten of niet, wanneer ze werkelijk geneesheer willen zijn, eigenlijk een combinatie van geestelijke genezer, suggestor en behandelend arts. Ze moeten een mate van gevoeligheid hebben om zeer snel tot de juiste diagnostiek te komen uit zeer veel verschillende keuzemogelijkheden aan de hand van de bekende symptomen. Ze moeten in staat zijn om hun eigen geloof aan genezing aan de patiënt over te brengen. En dan hebben ze nog iets nodig, en dat wordt ook wel eens vergeten. Geduld. Het geduld namelijk om de patiënt een natuurlijk genezingsproces te laten doorleven, zonder door allerhand medicijnen de genezing zodanig te forceren dat achterliggende ziektebeelden die anders nooit naar voren zouden zijn gekomen, nu plotseling de kans krijgen zich te manifesteren. Dan krijgen we het verdringingsverschijnsel, waarbij de kwaal zelf en de zwakte wordt overgebracht op een ander gebied. Dan kun je zeggen, ja, maar die eerste kwaal was erg. Goed. Wanneer die eerste kwaal erg en gevaarlijk is, en er is geen mogelijkheid om dit langs een natuurlijke weg te genezen, mag je ingrijpen. Maar dan moet je ingreep niet gericht zijn op een zo snelle en zo zakelijk mogelijk volbrachte genezing. Dan moet je in feite je afstemmen op de patiënt. Kijken wat is voor die patiënt mogelijk. Kijken wat kan die patiënt zelf volbrengen. De medicus is de begeleider van het genezingsproces. Niet de genezer zonder meer. En bovenal moet hij begrijpen dat hij in wezen nooit een kwaal kan genezen wanneer daar psychische gronden bij betrokken zijn, tenzij hij zelf een voldoende psychisch overwicht weet te krijgen op zijn patiënt. Ja, misschien vindt u het gek dat ik dat zo zeg, het is niet direct een geestelijk onderwerp, maar laten we nou eens eerlijk zijn. Denkt u dat u met een daverende koppijn in staat bent om goed te mediteren en goed te bidden? En denkt u werkelijk dat u geconcentreerd kunt luisteren terwijl u kiespijn hebt naar Chopin? Geloof me, Wagner zou je misschien nog een tonale klap op de kop geven, maar Chopin, die ontgaat je helemaal. Je hebt eenvoudig nodig een lichaam dat je niet stoeit. Pas wanneer dat lichaam je niet stoeit, zijn je geestelijke mogelijkheden en vrijheden voldoende om daardoor ook de niet-stoffelijke delen van je persoonlijkheid te activeren. En pas wanneer er een eenheid is ontstaan tussen het geestelijke ik en het stoflichaam, zodat de psyche in feite dominant is geworden ten aanzien van de lichamelijke processen door eenvoudige wilsuitdrukking, dan kunnen we zeggen dat de mens langzaam maar zeker een nieuwe vorm van volmaaktheid benadert. En hier mijn excuses dat ik niet deze geneeskunde die u bedoelde zo volledig heb uitgewerkt als u misschien had gehoopt. Maar wat ik erover gezegd heb is, dacht ik, voor een deel althans niet voldoende bekend en was daarom het noemen waard. Maar aan de andere kant heeft het ook weinig zin hier stof te gaan brengen die iedereen die het wil weten in 1000 leerboeken kan vinden. Ik hoop dus dat dit voldoende is. Heeft hetgeen wat ik u heb gezegd vragen opgeroepen? Ga uw gang.
Kan iedereen door zijn wilskracht, zoals u zei, toch een genezing van zichzelf bevorderen?
Je kunt in ieder geval de genezing van jezelf bevorderen. Of je jezelf volledig kunt genezen is een andere zaak. Want daarbij moet je dus zover zijn gevorderd dat je in staat bent om uit je innerlijke rust elke spier als het ware, elk orgaan zijn eigen opdrachten te geven. Ben je daartoe in staat, dan kun je bijna alle ziekten aan, zelfs heel vaak infectieziekten, omdat het lichaam dan zodanig reageert dat het in versneld tempo afweerstoffen opbouwt. Dus theoretisch is het mogelijk. In de praktijk komt het hierop neer dat een mens die niet gelooft in zijn eigen genezing, die genezing moeilijker maakt. Dat iemand die voortdurend bezig is met de voor hem onaangename symptomen van een kwaal, hierdoor een extra belasting schept voor zijn zenuwstelsel en zijn levensstromen, en daardoor in feite de onevenwichtigheden vergroot die mede aanleiding waren dat de kwaal kon optreden. Dat houdt in, als we het heel simpel mogen zeggen tegen elke mens die een kwaal heeft of ziek is. Punt 1. Geloof dat het beter kan worden. Ook al zegt iedereen dat je gek bent, houd dat geloof vast. Punt 2. Wanneer je door symptomen wordt gekweld, volsta niet met het registreren ervan, maar probeer je daarop te concentreren en in die concentratie de verschijnselen die je storen als het ware uit te wissen, teniet te doen. U zult ontdekken dat zelfs ernstige pijn hierdoor opeens veel draaglijker worden. In de derde plaats, wanneer u deel uitmaakt van een genezend proces, dus of u nu genezer bent of patiënt, realiseer u dan dat genezing altijd gebaseerd is op evenwichtigheid en harmonie. U zult dus moeten proberen die evenwichtigheid hoe dan ook steeds weer te hervinden en te handhaven. En dan, ja, wanneer je nu werkelijk heel erg bewust leeft, dan kun je heel vaak alleen al door je ademritme te veranderen en door je bewust even bezig te houden met bijvoorbeeld je bloedsomloop, dus het ritme van de polsslag en het hart, kun je vaak de situatie aanmerkelijk verbeteren. Als je hoofdpijn hebt, dan is het vaak voldoende, wanneer je die bekwaamheid ontwikkelt, je voor te stellen dat er tijdelijk minder druk naar boven toe bestaat. In feite heb je dan ook invloed op de functie van het hart, dat is even dan iets onregelmatiger in zijn bewegingen. Maar wat je bereikt is dus dat er geen stuwing van bloed naar het hoofd is, dat een gelijkmatige doorbloeding blijft bestaan, dat het lichaam daardoor in staat is waar eventueel fouten zijn in te grijpen of parallele wegen te zoeken. Nou, dat zijn een paar tips zo, het gauw. Als je een ongeluk gekregen hebt, dan lig je dus met een lichaam dat kapot is, zoals het heet. Hè? Laten we zeggen dat u onder meer een paar gebroken ribben hebt. Zit u nu over die gebroken ribben te kankeren, voortdurend maar u daarmee bezig te houden, dan duurt het een hele tijd voor ze genezen. Bent u zo positief mogelijk ingesteld, dan blijkt dat die genezingstijd ver beneden de verwachte termijn blijft. Hetzelfde krijg je voor botbreuken. In dergelijke gevallen is het dus inderdaad mogelijk niet om de kwaal teniet te doen, maar om het genezingsproces zeer aanmerkelijk te versnellen. Bent u werkelijk volledig meester over uw lichaam en al wat erin gebeurt, dan is het theoretisch, let wel. Het is wel eens voorgekomen, maar dat is, nou ja, een zeldzaamheid geweest. Dan is het theoretisch mogelijk dat je alleen door je te concentreren op een breuk die gezet is, deze binnen 3,5 à 4 uur zodanig hebt genezen dat u gebroken ledematen weer normaal kunt gebruiken. Dat is theorie. In de praktijk betekent het wel dat een genezing die normaal een maand duurt, kan worden herleid tot 10, 12 dagen. Hetzelfde geldt wanneer er orgaanbeschadigingen zijn. Is er een wanfunctie in het gehele lichaam, wordt het moeilijk. Maar hebben we alleen een bepaald orgaan dat is aangetast, dan is het heel vaak mogelijk, juist door je gelijkmatigheid, ook hier een versnelling te krijgen, zelfs van de aanmaak van nieuwe weefsels, zelfs van de productie van rode bloedlichaampjes in het merg. Dus kortom, een versnelde aanvulling tot normaal van de lichaamsfunctie en de lichaamsmogelijkheid. In sommige gevallen kan, wanneer het om gewone weefsels gaat, het genezingsproces worden bekort tot ongeveer een kwart van hetgeen normaal wordt geacht. Is dat voldoende? Ja, hoe bereik je harmonie? Dat is voor iedereen een beetje anders. Algemene regels kan ik er wel voor geven, maar ik weet niet of dat zo heel makkelijk overkomt. Kijk. U zit in een situatie. Niet prettig misschien, maar u zit er eenmaal in, hè? En u zit er mee waarschijnlijk, zeggen ze dan. Goed, dan laat je zitten wat zit. Het is zo. Niet als het anders was geweest of als het nou eens is of zo. Zo is het. En ik wil dat het beter wordt. En ik voel dat het beter wordt. Ja, zeker een soort methode Coué, inderdaad. Maar of het nou methode Coué is, dat er een mate van zelfsuggestie bij komt of niet, het functioneert, het werkt. En ik dacht dat we, zeker ook bij geneeskunde, zoals bij heel veel andere takken van menselijk weten en denken, toch wel mogen stellen dat het resultaat, het controleerbaar resultaat, het belangrijkste is voor de mens, wanneer je de waarde van bepaalde geestelijke of andere technieken wil nagaan. Dan hoeft de verklaring niet aanwezig te zijn, of de geldende verklaring niet juist, mits de resultaten ten bate van de mens daardoor behaalbaar zijn. Wilt u harmonie hebben, dan is in de tweede plaats de regel: wanneer u in die buitenwereld schoonheid vindt, ga erin op. Vindt u deze niet, sluit u van die wereld af en schep voor uzelf een beeld van schoonheid zo goed u kunt. Concentreer u daarop totdat u een gevoel krijgt van ontspanning, zoals een mens kan krijgen wanneer hij 's avonds ergens gaat zitten, het land voor hem of de zee voor hem, hij ziet de zon ondergaan, alles is rustig en eigenlijk rust hij mee terwijl hij gelijktijdig zich verheugt. Probeer die toestand in jezelf te bereiken. Het is een kwestie van een fantasiespelletje, maar als je het geconcentreerd doet, werkt het. En dan ten laatste, wanneer je enige scholing hebt op dit terrein, ga uit van de meditatietechnieken die je kent en bouw een meditatie op waarin geen plaats is voor een voor u onaanvaardbare tegenstelling. En wel door steeds elke tegenstelling die u onaanvaardbaar vindt in uw denken aan te vullen totdat zij een resultaat krijgt dat aanvaardbaar is. Op deze wijze kunt u die harmonie bijna overal verkrijgen, mits u een ogenblik de tijd krijgt om u te concentreren. Voldoende?
Is het mogelijk om de wil als zodanig sterker te maken, te stimuleren bij de mensen, zodat hij inderdaad die kracht kan krijgen om jezelf vriendelijk te genijken op andere mensen?
Ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de wil eigenlijk geen aparte factor is. Je zou het misschien het best zo kunnen zeggen. Wil is een begeerte in de mens. Het zij gestimuleerd door feiten of door stellingen, welke hem zodanig beheerst dat hij geneigd is alle daar niet mee voor hem strokende zaken terzijde te stellen. Dus de wil is eigenlijk alleen maar een selectief proces. Maar wanneer je zegt wilskracht, dat is mijzelf beheersen, anderen beheersen, dan hebt u het alleen maar te maken met de behoefte om uw eigen grootheid aan uzelf en tegenover anderen te bewijzen. Wat wij nu niet vergeten, zogenaamde mensen met sterke wil zijn de gevaarlijkste mensen op aarde. dat ze altijd vergeten dat er iets anders bestaat dan hun eigen denkbeelden. Daar zou ik me niet graag bij willen voegen als ik u was. Maar wilstraining kunt u in zoverre zelf uitvoeren, dan geef ik ook maar weer een paar simpele aanwijzingen, dat u, wanneer u een bepaald iets wilt doen, een rook, een biertje pakken of iets anders, terwijl u voor uzelf het gevoel hebt dat het niet goed is, dat moet er dan wel degelijk bij komen, dat u uzelf duidelijk maakt wat u liever wilt, dus niet gebruiken. Hierdoor is het inderdaad mogelijk het ogenblik waarop u die bevrediging absoluut nodig hebt te verschuiven. Je kunt dus de perioden langer maken. Maar je kunt niet de eenmaal geschapen behoefte zonder meer terzijde zetten. Is dit voldoende?
Mag ik op een ander onderwerp overgaan?
Natuurlijk.
Wilt u iets zeggen over de Schotse kunstschilder Benjamin Grimm en de boodschap die hij verkondigt over de komst van de Nitrea?
Ja. Dat maakt u me heel erg moeilijk, want ik wil nooit iets of iemand kraken. Dat heeft geen zin namelijk. Maar mag ik de volgende punten onder uw aandacht brengen? Deze boodschap wordt niet door enig feit bevestigd. Deze boodschap is gebaseerd op een in feite christelijke denkwijze. Ofschoon wij ons moeten realiseren dat het christendom zich zo ver van Jezus en zijn werkelijke leer verwijderd heeft, dat het in feite de tegenstelling is geworden tot datgene wat hij predikte. Een boodschap die dus uitgaat van deze basis zonder meer, lijkt mij niet in overeenstemming te zijn met de werkelijke kracht en mogelijkheden van een wereldleraar. Dan kijk ik verder en dan zie ik dat in deze tijd enorm veel sekten ontstaan. Er zijn er velen die zich bezighouden met het einde van de wereld. Anderen proberen duidelijk te maken dat de hele wereld slecht is, behalve zijzelf natuurlijk. Weer anderen zeggen dat de meester is gekomen, hij zetelt stoffelijk in Californië, in Korea of ergens anders. Er zijn er ook die zeggen, ik ben de profeet, ik breng u de boodschap. Jezus keert in deze dagen terug op aarde. En anderen roepen, ja, de heer Maitreya komt terug. En weer anderen zeggen alleen maar, er is een wereldleraar geweest of er komt misschien een wereldmeester. In al deze gevallen hebben ze niet helemaal ongelijk. Maar ze hebben zeker niet dat gelijk waardoor ze een waarheid worden die alle andere waarheid overschaduwt. En op het ogenblik dat ze zelf dit gaan beseffen, ontstaat er een neiging om de werkelijkheid uit het oog te verliezen of te verdraaien en aan te passen totdat de eigen stelling daardoor bevestigd schijnt te worden. Het is wat dat betreft heel aardig om te zien wat sommige christelijke sekten doen met bijbelteksten. Wanneer u dit alles in overweging neemt, u verder realiseert dat u zit in een tijd van grote en snelle veranderingen, en dat is constateerbaar, dat in deze tijd het huidige systeem niet meer passend is en dat dit steeds meer duidelijk wordt, dat je moet kiezen voor een andere wijze van leven, voor een andere vorm van menselijke samenleving. Dan is begrijpelijk dat juist degenen die deze praktische verandering van de gehele wereld niet aanvaardbaar achten of niet mogelijk achten, wegvluchten in de speciale profetieën, boodschappen, verkondigingen van hun eigen sect. Dan zeg ik niet dat deze profeten onoprecht zijn. Ik zeg alleen dat ze zekerheden verkondigen die niet wezenlijk bestaan. Zaken die voor hen zelf waar zijn, maar waarvan ze buiten zichzelf het bestaan en de waarheid niet aan kunnen tonen. En dan geef ik aan ieder die met dergelijke dingen te maken krijgt, ook wanneer dat toevallig van de ODV komt, alleen maar de raad: denk zelf na. En wanneer je niet in jezelf de absolute zekerheid vindt, maak voorbehoud. Laat je niet meeslepen door het denken van anderen. Wees jezelf. En wanneer je afvraagt, is iets waar? Kijk naar de wereld om je heen. Kijk naar je eigen wezen. Neem desnoods de proef op de som wanneer aanwijzingen worden gegeven. En trek op grond daarvan je persoonlijke conclusie, zonder ooit aan te nemen dat die volledig gelden zal veranderen. Is dit voldoende?
Wat is de inhoud dan van die boodschap? Want dan praten we wel over iets, maar ik ben niet zo belezen als de vragen stelt. Dat zou ik wel graag willen weten.
Nou ja, als u het wilt weten, zult het heel kort samenvatten. Het komt eigenlijk hierop neer. Er is altijd een wereldgeest, zeg maar. Een kracht die dus de vooruitgang van de mensheid helpt bepalen. En die in een of andere vorm op aarde neerdaalt en incarneert steeds weer. Deze persoonlijkheid, dit facet van deze wereldgeest, heeft dan een naam. En voor dit tijdperk is de naam die men eraan geeft de Heer Maitreya. Sommigen identificeren hem met Jezus Christus. Dit echter blijkt uit niets. Maitreya is een begrip dat stamt uit een bepaalde hindoeïstische filosofie. Dus dan zeggen ze, deze zal nederdalen op aarde. En wanneer je kijkt naar wat de heer Greene doet, dan moeten we zeggen dat hij het met grote kracht en overtuiging verkondigt. De enige vraag is of iets van hetgeen hij daarbij als argument gebruikt volledig juist is en volledig juist gebruikt is. En als je dat afvraagt, dan komen de twijfels. Voldoende?
Dank u.
Ja, nou denken jullie, God, nu heeft hij weer eens eventjes een concurrent in de grond getrapt. Huh? Ik zei u niet dat ik de eeuwige waarheid heb of de enige. Die heeft niemand van ons in de orde. En maakt u zich daar dan ook maar niet druk over. Maar onthoudt u nou wel eens één ding. Wij zijn alle wezens die geschapen zijn. Hoe? Door welke kracht weten wij niet. Wezens waarin geestelijke waarden en geestelijke kracht aanwezig zijn. U kunt dit nog niet volledig bewijzen. U kunt ten hoogste zeggen, er is in elk bewustzijn een onbekend gebied dat onbenaderbaar blijkt met de aardse technieken. Wij die dood zijn, en u ook als u zover komt, eenmaal niet waar, zult weten dat er andere dingen zijn dan alleen maar het stoffelijke leven. Op grond van de verschijnselen kunnen we aanvaardbaar maken dat het bestaat. We kunnen het niet bewijzen. Zo min als een kerk kan bewijzen dat haar predikatie juist is, of zelfs maar dat haar bronnen historisch onaantastbaar bewezen kunnen worden. Realiseer je, als dat wezen wat u bent, is het uw taak om te leven, niet uw taak om u te laten leven. Het is uw taak om zelf te zijn, om uzelf te vormen, niet om te beantwoorden aan normen die anderen u opleggen. Tenzij u deze voor uzelf als juist aanvaarden kunt en beleven kunt. Het eerste en meest belangrijke voor elke mens, voor elke geest die in de stof naar bewustwording zoekt, is zichzelf te kennen en zichzelf te zijn. Jezelf kennen betekent niet een ontleding. Een ontleding is meestal het zoeken naar de verontschuldiging, vooral datgene wat je bij jezelf niet helemaal kunt aanvaarden. Pas wanneer je als mens en als geest kunt aanvaarden wat je bent, en niet eerder, kun je aan een grotere wereld deel hebben. Is je bewustzijn, zeg maar, verruimd. Wanneer je op aarde leeft, Dan kunt u misschien grootse dingen doen. Maar de dingen die u doet op aarde, die gaan teloor. De positie die u op aarde bereikt is misschien erg bevredigend voor u op dit ogenblik. Maar over een eeuw is de betekenis daarvan verzonken in het zand. Tenzij u behoort tot degene die het bloed van vele anderen aan hun handen hebben. Dan komt u in een geschiedenisboekje. Realiseer u dit. Niets is van werkelijk en blijvend belang in datgene wat u hier op aarde doet. Zolang u maar vrede kunt hebben met uzelf. En niet in strijd verkeert met de wereld waarin u leeft. En dat betekent strijd dus dat u uzelf beter acht dan die wereld. Jezelf aanvaarden wil niet zeggen jezelf boven iets anders stellen. Als mens moet je dit begrijpen. Het is van het grootste belang, zowel voor je lichamelijke, je psychische als je geestelijke welzijn. Maak je zoveel mogelijk onafhankelijk van anderen. Dat wil zeggen, doe zelf wat je kunt. En pas wanneer je niet kunt, vraag anderen om hulp en niet eerder. Zoek zelf naar de waarheid op jouw manier. En pas wanneer je met problemen komt, ga die problemen bezien in de oplossingen die je gepresenteerd worden. Totdat je aanvoelt, dit is voor mij juist. En ga dan eerst verder. Zoek niet te veel de zaak in de mystiek. Ik weet het. Het is prettig om omhoog te sferen naar de hoogste wereld die je bereiken kunt. Te dobberen in het licht. Als om een soort geestelijke vakantie je vervuld te voelen van alle weten en alle harmonie. Maar als je terugkomt als mens, blijft er niets van over. Ja, de innerlijke zekerheid, het gevoel. Een beetje energie. Maar niet de oplossing van de problemen die je hebt gezocht. Want wat je op moet lossen, ligt in je eigen wereld. Hangt samen met je eigen wereld. Heeft te maken met je relatie tussen jou en die wereld. Tussen jou en je medemensen. Dat is hetgeen waar het om gaat. En dan zult u mij niet kwalijk duiden dat ik hier speciaal de aandacht op vestigen. Want het is zo gemakkelijk om weg te zweven. Er komt een verlosser, die zal het wel even doen. Of het lam heeft voor ons gebloed. Dus een zonde meer of minder geeft niet, zolang ik hem maar was met het bloed van het lam. Lamstralen. Dat is toch geen methode? Zeggen, ja, ik kom wel later in de hemel. Zal u gegeven zijn om in die hemel te komen, zoals de mensen zich dat voorstellen, met een stel van die ellendige wapperdingen aan je schouderbladen en het voortdurende getinkel van niet al te goed gestemde harpen in je oren. Halleluja. Die mensen, dat is toch kolder. Dit zijn verhaaltjes. Dat is een rood kapje, de gelaarsde kat, klein duimpje. Niet dat er geen waarheid achter zit, want ook de sprookjes hebben ergens volkswijsheid en ervaringen als achtergrond. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze letterlijk waar zijn. Nieuwe herde, de wolf van tegenwoordig, die hoeft heus niet in dat bed te gaan kruipen met een kapje op en net te doen of dat hij open is. Integendeel. Die komt als wolf naar voren en die zegt, hey. Nieuwe? Goed, begrijp het. Die oude vroomheid voor mensen die geen voorstelling hebben, is aanvaardbaar. Maar wanneer we de mythe gebruiken om de wereld te verlaten, wanneer we Gods wil en Gods zorg gebruiken om ons te ontdoen van ons persoonlijk gevoel, besef van verantwoordelijkheid tegenover een medemens, dan zitten we fout. Waar of niet? Kijk, vriend van mij zei kort geleden, ik heb niets tegen al die mensen die zo plechtig zijn. Een theoloog vind ik een aangenaam mens. Het enige wat me verbaast is dat die ander als zekerheid verkondigt wat hij zelf niet helemaal kan geloven. Hij zei, ach, ik heb niks tegen al die mensen die zich zo bezighouden met de zaken Politicus bijvoorbeeld, niet waar? Die vertelt de mensen alles behalve de waarheid, want die wint geen stemmen. En dan heb je een demagoog, die houdt het volk stom. Dan heb je de agoog, die vertelt het volk dat het stom is. Dan heb je de pedagoog, de betaalridder van de opvoeding. Die zegt, Lazarus moet trappen om nog een klein beetje gezond verstand erin te krijgen, nadat anderen het eruit proberen te filteren. Ja, kijk, het is een andere tactiek, een andere benadering. Maar komt het eigenlijk niet op hetzelfde neer? U leeft in deze wereld. U moet met deze wereld afrekenen. U moet met uw eigen problemen in die wereld afrekenen. Dat kunt u niet doen volgens de weg die een ander u wijst. Of die nu hiërarchiek is of anders. Want de problemen zijn uw problemen. Nou, dat wil zeggen dat u moet zoeken naar de oplossing. U hebt geen sprookje nodig en geen slaapliedje. Maar als u gelooft in een liefdevolle God, wanneer u gelooft in Jezus Christus, dan moet u ook geloven in uw eigen verplichting om dit geloof rond u waar te maken. En het niet laten hangen bij een kerkdienst. Op zondag kunnen we maandag de rest weer belazeren. Als we tenminste niet ziek zijn, want uiteindelijk, je kunt ook achter het harmonium te veel jenever binnenkrijgen. Neem me niet kwalijk, lieve mensen, dat is toch waar? Wat je gelooft, moet je waarmaken. Maar dan moet je ook eerlijk zijn met je geloof. Dan moet je het niet op een voetstuk zetten, maar zien als een deel van je wezen, als een werktuig waarmee je werkt aan jezelf. Als een weg die je gaat, omdat je hem zelf kiest. En als je gelooft in het Judaïsche element en het christendom, maar er staat, gij zult niet doden. Staat niet bij, behalve die stommeling die voor je auto loopt. Er staat niet bij, gij zult niet doden tenzij het noodzakelijk is voor de handhaving van de democratie en de vrijheid van ons vaderland. Er staat, gij zult niet doden. Ja, er staat ook dat je de zaak niet mag besjoemelen. Gij zult geen onwaarheid spreken, zegt men dan deftig. Ja, maar je de onwaarheid niet mag spreken, moet je dan advertentie opstellen? Het staat er. Kun je nu zeggen, hier geloof ik in, en dit is de weg die ik ga, behalve in het zakenleven? Kun je geloven in de noodzaak van elke mens om iets te doen van de maatschappij, behalve voor jezelf, want het is gemakkelijker om niets te doen als je toch geld krijgt. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Ik zeg niet dat je moet werken in het kader en verband en volgens de eisen van die maatschappij, maar iets moet je doen. Je moet jezelf warm maken, niet waar? Nou kijk, dat bedoel ik nou. Nu zitten we er net in dat begin, zitten we allemaal heel prettig te praten over je moet jezelf leren beheersen en hoe kan ik de wil versterken. Lieve mensen, als je werkelijk ernaar begeert om een mens te zijn, datgene wat een mens zou moeten zijn, dan zul je ook de wil wel vinden om vanuit jezelf al datgene waar te maken waarin je gelooft, werkelijk gelooft. Maar als je dat niet doet, beschouw dan je geloof als een sprookje. En hanteer het dan niet om de kinderen zoet te houden, zodat u de baas kunt zijn. Nou, neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Zullen mensen zijn die zeggen het is areligieus? Helemaal niet. Het is diep religieus. Want alleen als je werkelijk in God gelooft, kun je werkelijk leven zoals je voelt dat God wil dat je leeft. Het is ook helemaal niet asociaal. Want pas wanneer de mensen vanuit zichzelf leren, volgens hun eigen besef en wezen, het beste te zijn en te doen ten aanzien van anderen, Is er een gemeenschap mogelijk die niet door crisis geteisterd wordt, die niet door politiek verdwaasd wordt en die zich niet door eigen belang blind laat maken voor datgene wat elders geschiedt? Wat ik zeg is niet links, het is niet rechts. Het is oprecht. Ook al zeg ik het misschien met linkse woorden of linkse manieren. En dan wil ik eindigen en alleen nog dit zeggen. Bent u ooit in paniek weggelopen voor iets? Wat kon u toen velen? Wat kon u hard lopen, hè? U kon ineens veel meer dan normaal. Met een woedende hond achter je aan sla je zo'n wereldrecord, zomaar, op het trottoir. En wanneer je werkelijk helemaal niet meer weet waar je naartoe, en je zit te piekeren en te denken, dan reizen oplossingen waar je anders nooit aan gedacht zou hebben. En daar kan er één bij zijn die bruikbaar is. Je bent meer, je kunt meer dan je denkt. Je hebt reserves. Ik ben niet bang om die ze nu en dan eens te gebruiken. Je hebt veel meer mogelijkheden in die wereld, in jezelf, ten aanzien van geestelijke waarheden en anderen die je ooit hebt vermoed. Maar doe één ding niet. Maak je denken niet onderdanig aan andere denkers. Laat je geweten niet bepalen door hen die zeggen dat ze een waarheid weten, die je zelf niet voelt. En laat je wegen in het leven niet bepalen door degene die precies weten wat correct en juist is, terwijl het in u niet leeft. Leef u zelf, zo goed als u kunt. Dan beantwoordt u aan datgene wat uw schepper in u heeft gelegd. Dan beantwoordt u in ieder geval aan datgene wat een mens tot een werkelijke mens maakt. Zo, nou, dan vergeeft u me maar dat ik tijdens een predikatie heb gehouden. En wanneer u het niet met me eens bent, in alle verdraagzaamheid. Het is uw recht. Want u bent uzelf. U mocht nooit een echo zijn van wat ik zeg of wat een ander zegt. Wanneer u zegt, ja, ik had iets anders verwacht, spijt me. Maar ik heb wel geprobeerd datgene te geven wat volgens mij in deze dagen het meest belangrijk is. En al kunt u de gave niet goedkeuren, misschien wilt u dan toch de intentie erachter begrijpen. En wanneer u zegt, ach, dit is een mooie theorie, vraag u dan eens af wat u zelf daarvan, en begin maar rustig klein. Een detailist wordt later soms een hele goede groothandelaar, maar je moet weten te beginnen waar je kunt. Maar probeer dan gewoon eens in het klein iets van die theorie waar te maken. Ik denk, vrienden, dat u dan elk op uw eigen wijze zult ontdekken dat mens zijn wonderbaarlijk iets is. Wonderbaarlijk omdat je zoveel meer kunt en zoveel meer bereikt dan je hebt gedacht. En datgene wat in de vergankelijkheid van de tijd verwaart, in jezelf als een eeuwig gedenkteken aan je ontwikkeling kunt behouden. Ik dank u voor uw aandacht.
Nu een pauze van 20 minuten.
Is het hier maar?
Het is hier wel. Ja, ik heb het hier nog. Maar we kunnen nu wel wat openzetten.
Ja, rustig. Ja. Ja. Ja, je kunt hier verder niks doen, alleen dit openzetten. En dat geeft enorm veel waarde. Ik denk, dat horen mensen. Ja. Ik heb ook nog speltjes te koop van de oude. Het zijn 5 gulden. Het zijn zilveren speltjes.